Goedemiddag allemaal. Het gaat vanmiddag over Psalm 34 en dan in het bijzonder over de oproep die David daarin doet om de goedheid van God te proeven. En wat dat precies is en hoe je dat doet, de goedheid van God proeven, daar gaan we in de preek over nadenken. Maar we gaan straks na Foto en Zegengroet ook zingen over de goedheid van God. We gaan zingen Psalm 136, vers 1, 2, 3 en vers 21. Maar laten we eerst gaan staan in onze afhankelijkheid van de Heer beleiden. En die Heer die groet ons. Genade is er voor u en voor jou, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in nauwe verbondenheid met de Heilige Geest. Laten we samen in ons gebed naar de Heere toe gaan. Almachtige God en Vader die in de hemel woont. Ik dank u wel dat we aan het begin van deze dienst al weer mochten zingen over uw goedheid. Uw goedheid die er voor ons mensen eigenlijk niet te begrijpen, niet te bevatten is. Want Heer, u bent zo groot, zo machtig. U bent de schepper van de hemel en de aarde. En toch bent u heel intensief op onze levens betrokken. Mogen we weten dat u dankzij de Heer Jezus onze hemelse Vader bent. Dat wij uw geliefde kinderen mogen zijn. We mogen weten dat u het bent die ons leven draagt, ons leven leidt. En Heer, daar willen we vanmiddag samen ook weer over na gaan denken. En we willen u bidden, als we straks uit uw woord gaan lezen, wilt u dan naar uw belofte met uw geest ons hart en ons verstand daarvoor openen. Wilt u geven dat uw goede woorden, uw evangelie, dat dat weer diep bij ons binnen mag komen. Dat het ons mag bemoedigen, ons mag opbouwen. Ons geestelijk voedsel mag geven voor de week die voor ons ligt. Wilt u alles wat ons vanmiddag zou kunnen afleiden, wilt u dat bij ons weghouden? En dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. De preek van vanmiddag gaat dus over Psalm 34 en dan in het bijzonder vers 9. Ik zal eerst, voordat we de psalm gaan lezen, iets vertellen over de context van deze psalm. Want David die heeft deze psalm geschreven na een hele bijzondere, een hele spannende periode in zijn leven. Dat was namelijk toen David op de vlucht was voor koning Saul. Saul die wilde David vermoorden omdat hij bang was dat David koning zou worden in zijn plaats. En David die was ondergedoken in een Filistijns dorp. Een dorp van de vijanden. Maar op een gegeven moment was David daardoor de Filistijnen herkend. De Filistijnen die zeiden tegen elkaar: is dit niet David over wie gezongen werd? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Nou wordt David bang. Doodsbang. En hij bedenkt een list. Hij begint te kwijlen. Rare klanken uit te slaan. Hij doet alsof hij compleet zijn verstand is verloren. Hij begint te krabbelen aan de stadspoort. En de Filistijnen, die trappen erin. Die David die is gek geworden, zei ze tegen elkaar. Kijk maar uit, want als je je met zo iemand inlaat, dan keren de demonen die in diegene wonen zich tegen jou. Want dat is wat de heidense volken in die tijd geloofden. En daarom joegen ze David de stad uit. En zo ontsnapte David aan zijn vijanden. En dan gaat David Psalm 34 schrijven, de psalm die we zo meteen gaan lezen. En wat dan opvalt is dat David niet zegt: joh, dat was slim van mij. Goeie truc, slim bedacht. Nee, hij zegt: ik kon geen kant meer op. Maar toen heb ik geroepen naar de Heer. En God heeft mij bevrijd. En David looft God erop. En dan komt halverwege die oproep waar het vanmiddag in speciaal over zal gaan. Waar David zegt: proef en geniet de goedheid van God. Gelukkig de mens die schuilt bij hem. We gaan de psalm lezen en daarna gaan we ook uit de psalm zingen uit de nieuwe psalmrijming. Psalm 34, de versen 1 en 2.
Psalm 34, en daar staat boven: van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem mij met de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen. En bevrijd hem. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen, heb ontzag voor de Heer. Wie hem vreest, lijdt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is. Streef naar vrede, jaag die na. Het oog van de Heer rust op de rechtvaardige. Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan. Hij wist de namen op aarde uit. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar wordt getroffen. Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen. Niet één ervan wordt verbrijzeld. Een slecht mens komt om door eigen kwaad. Wie een rechtvaardige haat, zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren. Nooit zal boeten wie schelt bij hem.
We gaan samen luisteren naar de preek over Psalm 34, vers 9. En daarna gaan we opnieuw met elkaar zingen over de goedheid van onze God. Opwekking 849. En dat lied dat heet ook Goedheid van God. Zoals ik net voor de schriftlijnlezing al zei, David is enorm blij en dankbaar om zijn redding. Hij zegt: de Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn hele leven een loflied zijn voor de Heer. Dat David zo blij en dankbaar is, dat zul je wel begrijpen. Ja, als je het ene moment je leven niet zeker bent en het andere moment ben je ineens uit alle ellende bevrijd. Ja, logisch. Ja, dan ben je de Heer dankbaar. Dan ben je blij. Maar is het nou niet een beetje te gemakkelijk om zo'n bijzondere ervaring dan meteen zo algemeen te maken? Ja, dat David zegt dat iedereen altijd vol moet zijn van Gods goedheid. Omdat God iedereen altijd uit de ellende redt. Dat klinkt niet alleen een beetje makkelijk, het kan ook een beetje irriteren. Want hoezo, vers 10, Wie hem vrees leidt, leidt geen gebrek. De Heer redt wie zwaar wordt getroffen. David kan dan wel een mooie ervaring met God hebben gehad. En soms hebben wij van die ervaringen ook waarin je echt de goedheid van God opmerkt. Maar heel vaak is er ook maar weinig van die goedheid van God te bespeuren. En toch is dit precies het punt wat David wil maken. Vanuit zijn bijzondere persoonlijke ervaring gaat David dingen zeggen die voor iedereen gelden. Altijd en overal. En dat kun je heel mooi zien aan de structuur van deze psalm. Als je naar de psalm gaat kijken, de versen 1 tot en met 8, dat gedeelte heeft de toon van een lofprijs. David looft de Heer. Maar het vervolg, vers 10 tot 23, dat heeft meer een onderwijzend karakter. En tussen die twee gedeeltes in als een scharnierpunt staat er vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die schuilt bij hem. Dat scharnierpunt dat zegt, wat David nu ervaren heeft, dat is beschikbaar voor ons allemaal. Dat je de goedheid van God ervaart, zodat je je geluk niet op kunt. En dan niet incidenteel bij een bijzondere ervaring of zo. Nee, als een rode draad door je leven heen. Intens gelukkig zijn. Om maar één reden. God is goed. Maar hoe kan dat nou? Hoe kun je nu gelukkig zijn? Gelukkig de mens. Als je van die goedheid van God niet of maar heel weinig in je leven terugziet. Als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent. Als je je zonde voelt. Als er zorgen zijn. Of je bent weer een paar weken met je werk begonnen en je voelt de druk en de stress alweer toenemen. Of je bent misschien begonnen in een nieuwe klas. En na een paar weken heb je al in de gaten, ik lig eruit. Ik hoor er niet bij. Het gaat toch niet zomaar over als je gelooft dat God goed is. Nog wat verder uitgezoomd, er zijn ook op dit moment kinderen van God die vervolgd worden vanwege hun geloof. Die in gevangenissen zitten. In werkkampen. En God haalt ze er niet uit. Zoveel dingen in het leven die moeilijk zijn. Die zwaar zijn. En het blijft zo. Je komt er niet vanaf. Hoe gelovig je ook bent. En David zegt het ook eerlijk. Hè? Bijvoorbeeld in vers 20. De rechtvaardige blijft niets bespaard. Dus dat geluk vinden in God, dat betekent dus niet dat er geen narigheid meer in je leven is. Maar wat dan wel? Wat is dat geluk in God dan wel? Nou, David laat in de psalm zien dat het geluk van God eigenlijk gaat over de vraag, op welke realiteit, welke werkelijkheid richt jij? Want er lopen als het ware twee met elkaar verstrengelde draden door deze psalm. De ene draad, dat is de realiteit van alle ellende die we in ons leven kunnen meemaken. Ik heb het even op een rijtje gezet. In vers 5 bijvoorbeeld, dan gaat het over angst. Het gaat over verdrukking. Over honger. Over onrecht. Gebrokenheid. Dat is de ene draad. Maar de andere draad die daar doorheen loopt en daarmee verstrengeld is, dat is de realiteit van Gods goedheid. Dat telkens terugkerende refrein, dat God redding biedt aan wie roept tot hem. Dat God waakt over wie hem vreest. Dat God gelukkig maakt wie schuilt bij hem. Twee werkelijkheden die door elkaar heen lopen. En de vraag is, in welke werkelijkheid leef jij nou? Natuurlijk, in allebei. We gaan niet ons geluk zoeken in God op een manier alsof de harde realiteit en de soms moeilijke en verdrietige werkelijkheid alsof die niet meer bestaat en ons niet meer raakt. Maar tegelijk wil deze psalm ons leren. Verkijk je nou niet op die eerste werkelijkheid. Want het is niet wat het lijkt. Hoe reëel je ziekte ook is. Je verdriet. Je omstandigheden. En wat mensen elkaar soms kunnen aandoen. Hoe reëel dat allemaal ook is. Er bestaat iets dat nog reëler is. En dat is, zegt David, de goedheid van God. Maar misschien is het probleem want dat we die eerste werkelijkheid, hè, van moeite, van zorgen, van verdriet, dat we die vaak zo aan de lijve ervaren. Terwijl die andere werkelijkheid soms meer in ons hoofd zit. En we weten zeker, we geloven dat God goed is. We voelen ons ellendig, we ervaren moeite. En dan houden we ons vast aan wat we dan misschien wel niet zo ervaren. Maar wat we wel zeker weten en geloven, dat God goed is. En gelukkig maar, hè, dat we ook gewoon houvast kunnen vinden in ons verstand. In ons weten, in ons geloof. Ook als dat niet zo is, niet is zoals we het ervaren. Gelukkig maar. En tegelijk roept David ons in zijn enthousiasme toe. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Die goedheid van God, die kun je ook ervaren. Die werkelijkheid die je gelooft dat God goed is, dat kun je proeven, zegt David. En dan niet als een vlucht weg bij de werkelijkheid, de harde realiteit van het leven. Niet daarbij weg, maar daar middenin. En proeven, als je het woordenboek daarop naslaat, dat is door ervaring gewaar worden. Proef ondervindelijk ontdekken. Proeven, leren herkennen, ontdekken. Dit is goed. De apostel Petrus, die gebruikt daar in een van zijn brieven een heel mooi beeld voor. Namelijk het beeld van een pasgeboren babytje. Dat vol verlangen uitreikt naar de moedermelk. En met dat babytje die melk krijgt, wordt hij rustig. Want dan weet dat babytje, dit is het. Dit is goed. Dit is wat ik nodig heb. En zo'n babytje die denkt daar niet over na, die beredeneert dat niet. Maar die herkent dat. Hij proeft het. Dit is goed. En als je een baby een flesje probeert te geven, met melk wat een beetje zuur geworden is, ik herinner dat nog van onze eigen jongens, en dan nemen ze eerst even een slokje en daarna gaat het hoofd. Oh, nee, dat hoef ik niet. En dan zit je te prutsen om die melk er toch in te krijgen, want ja, die baby moet toch eten. Totdat je denkt, hé, laat ik ook die melk maar eens proeven, en dan denk je, hé, het is zuur. En zo'n baby wil dat niet hebben. En als je daarover na gaat denken, dat is natuurlijk heel bijzonder, dat hoe klein zo'n babytje ook is, hij of zij toch wel een antenne heeft voor wat goed is en wat niet. Nou, dat beeld dat gebruikt Petrus voor het proeven van de goedheid van God. Te midden van alles wat er moeilijk is in ons leven, is God er met zijn goedheid. En met dat je die goedheid proeft, herken je het en weet je het heel diep van binnen. Dit is het. Dit is de echte werkelijkheid. Niet dat ik in allerlei ellende zit waar ik maar gewoon het beste van moet maken en waarmee ik me maar moet zien te redden. Nee, de werkelijkheid is dat God erbij is. Dat God me redt. Dat God over mij waakt. Dat God mijn leven draagt. Dat Hij me opvangt. En als je dat echt kunt proeven, kunt ervaren, en dan raak je als het ware als een soort van in de ban van Gods goedheid. He, zoals een baby op een tepel of op een speen afgaat, alsof zijn leven ervan afhangt. Zo raak je helemaal gefascineerd door de goedheid van God. En dan begrijp je ook gelijk waarom David deze psalm begint met die lofprijs. En David is zo vol van de goedheid van God. Hij moet daar God wel om loven. God is goed. En je staat er perplex van. Het overweldigt je. Je hebt er gewoon geen woorden voor die goedheid van God. Je hebt er een diep ontzag voor. Want het is eigenlijk niet te bevatten. Het is ten diepste te groot om erbij te kunnen. Dat God goed is. En dat is je misschien ook wel opgevallen in deze psalm, dat David ook steeds oproept tot ontzag voor God. Hij doet dat in vers 10, in vers 12 en ook in vers 8. Want ontzag voor God, dat heb je nodig om die goedheid van God te kunnen proeven. Ik zal het zo meteen uitleggen. Maar eerst, hoe krijg je ontzag voor God? Nou, door erop te letten hoe groot God eigenlijk is. Hoe machtig God is. Hoe mijlen ver boven jou verheven is. Dat krijg je door te bedenken en erbij stil te staan wat God allemaal gedaan heeft, wat God doet, wat God kan. Door te ontdekken wie God eigenlijk is en wat God doet. En te ontdekken, ja, dat gaat mijn voorstellingsvermogen verre te boven. En dat je als het ware perplex staat om wie God is. En dan tegelijkertijd, als je die grootheid van God ziet, te voelen, ja, hoe klein jij eigenlijk bent. Hoe broos, hoe kwetsbaar, hoe machteloos. En dan kun je Gods goedheid gaan proeven, gaan ervaren. Dus door je eigen kleinheid tegen te komen. Dus door te stoppen om bijvoorbeeld jezelf groot te houden of stoer te doen. Maar bereid te zijn om je eigen kleinheid onder ogen te komen. En dan daarmee op zoek te gaan naar de grootheid van God. Dus mijn kleinheid en Gods grootheid. Die twee bij elkaar brengen. En dat noemt David in onze tekst schuilen bij God. Schuilen bij God. En dat is iets wat we volgens mij soms heel gemakkelijk kunnen zeggen. We mogen schuilen bij God. Maar weet je, schuilen, echt schuilen, dat is een hele kunst. En daar is ook heel veel moed voor nodig. Want als we nog even weer teruggaan naar die eerste werkelijkheid, hè, wat de psalm daarover zei. Ja, als je last hebt van angst, als je verdrukt wordt, als er honger is, als er onrecht is, als er gebrokenheid is in je leven. Wat gaan wij dan doen? Nou, wij gaan ermee naar God toe. Om er vanaf te komen. En dan gaan we bidden. Heer, neem dit van me af. Verlos me hiervan. God, wilt u alstublieft een oplossing geven? Wilt u dit veranderen? Wilt u dat veranderen? Wilt u die persoon veranderen? Wilt u het zo doen? Wilt u het zus doen? Wilt u zorgen dat? Zo kunnen we soms bidden. En ik betrap mezelf er ook wel eens op. En dat is een manier van bidden waarbij het lijkt alsof jij je afhankelijk maakt van God. Maar waarbij ik toch ondertussen eigenlijk heel subtiel mezelf groot zit te houden. Want ik doe namelijk nog steeds alsof ik zelf weet wat het beste is voor mij. Wat goed is. En dat is meestal een oplossing binnen dat hele beperkte perspectief van die ene werkelijkheid. De harde realiteit van het leven. En binnen dat perspectief, ja, kan ik ook vaak niet heel veel verder kijken dan oplossingen als: ik wil kracht krijgen als ik door zwaar weer heen moet. Ik wil beter worden als ik ziek ben. Ik wil van mijn angst afkomen. Ik wil dat die nare situatie stopt. Ik wil van mijn pijn af. En begrijp me heel goed, hè. Om al die dingen mag je vrijmoedig bij God aankloppen. Ook dat is een hele duidelijke lijn in deze psalm. Dat je in je nood altijd mag roepen tot God. Het punt alleen is of ik daarbij ook echt Gods grootheid erken. En ook mijn eigen kleinheid. Want zolang ik God nog zit te vertellen wat eigenlijk het beste zou zijn. Ja, weet je, dan maak ik mezelf eigenlijk toch weer een klein beetje groter dan dat ik werkelijk ben. En God een klein beetje kleiner. En dan raak ik daar ook niet zo heel snel meer onder de indruk van de goedheid van God. Misschien eerder teleurgesteld. Omdat God de dingen in mijn leven anders leidt dan dat ik dat goed vind. Schuilen bij God. Dat heeft niet zozeer de toon van Heer geef me dit en Heer geef me dat. En Heer lost dit zo op en Heer lost dit zus op. Maar misschien, en misschien moeten we leren, ik zeg het ook tegen mezelf, om eens wat vaker een punt te zetten. Als we bidden tot God. Heer, ik ben zo bang. Punt. Heer, ik voel me zo machteloos. Punt. Heer, ik zit vast. Punt. Heer, ik kom er niet meer uit. Punt. En dan niet een oplossing gaan aandragen aan God. Maar mijn eigen kleinheid en mijn totale machteloosheid erkennen. En tegelijk Gods grootheid. Alleen Hij weet wat echt goed is voor mij. Wat goed is voor een ander. Wat goed is voor deze wereld. Dat is schuilen bij God. En schuilen bij God, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Zo'n beeld dat je als een klein machteloos mensje mag wegkruipen bij de grote machtige God. En dat mogen we ook doen. Prachtig. Maar weet je, het lastige van echt schuilen is dat het zo ingaat tegen de automatische piloot waar we allemaal in meerdere of mindere mate last van hebben. Die in ons zit. Die automatische piloot die ja, wel alles in eigen hand wil houden. Die niet wil erkennen hoe machteloos ik ben. Die mijn pijn niet wil voelen. Die vindt dat ik niet bang mag zijn. Die probeert te overleven. Daar gaat het zo dwars tegen in. Bij schuilen bij God. Schuilen bij God, vergis je niet, daar is heel veel moed voor nodig. De moed om echt alles in je leven uit handen te geven. En in de handen van God te leggen. En dan het risico te nemen dat God het ook uit de hand zal laten lopen. Want je kunt wel bedenken, ja, dat doet God uiteraard niet. Met je verstand, met je hoofd. Maar zo kan het soms wel voelen. Ja, dat je je leven in Gods hand legt, je zorg in Gods hand legt, je verdriet. En dat je dat denkt, en gaat God het nou regelen of niet? Maar dat risico voelen, het echt loslaten en toch blijven koersen op God. Als je dat doet, zegt David, ja, dan zul je de goedheid van God ervaren. En die belofte, zegt Petrus, die staat verankerd in onze Heer, Jezus Christus. Ja, want zo maakt Petrus dat proeven van de goedheid van God concreet. Bij Jezus moet je wezen. In Hem proef je Gods goedheid op zijn puurst en op zijn best. Als je, wat ik vermoed, wat voor de meeste van ons geldt, je hele leven al in de kerk komt. En dan is dat evangelie van de Heer Jezus je zo bekend, zo vertrouwd. Maar tegelijk, ik hoop hoe langer je ook al in de kerk zit, dat je ook steeds weer voelt en beseft, wat is dit onvoorstelbaar groot. Dit is zo groot, dit kan ik niet bevatten. Je kunt er alleen maar perplex over staan. Dat God het allerliefste wat hij had, het leven van zijn eigen zoon, voor ons, voor mij, gegeven heeft. Dat de Heer Jezus bereid was om voor mij die vervloekte dood te sterven aan het kruis op Golgotha. Dat God van mij houdt. Van mij. Dat God mij niet veroordeelt. Daar waar ik mezelf wel zo vaak zit te veroordelen. Dat God trouw is. Terwijl ik zo vaak ontrouw ben. Dat God geduldig is. Dat God nooit zal zeggen, nou en nou ben ik gewoon klaar met je. En hoeveel narigheid er ook op mijn bordje ligt. Hij vangt mij op. Hij draagt mij. God is goed. Echt waar. En misschien voel je het niet. Misschien zie je het niet. Weet je, ga dan proeven. Want een gevoel kun je niet oproepen. Maar proeven, dat is iets wat je gewoon kunt gaan doen. En dat doe je dus door je te richten op de grootheid van God. Dus om niet naar je ellende en je verdriet te kijken, maar je blik omhoog te werpen. In te zoomen op Gods grootheid. God is zo goed, zo betrouwbaar, zo heilig, zo genadig. Hij is zo trouw, zo machtig, zo geduldig. Etcetera, etcetera. Inzoomen op wie God is. En dan in al je kleinheid en broosheid wegkruipen bij Hem. Je hele leven in Zijn handen leggen. Doe het maar. Want God is goed. Hij wel. Amen. En die goedheid van God, die grootheid van God, die gaan we vanmiddag ook met elkaar beleiden. We gaan het doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik zal de woorden daarvan namens jullie uitspreken. En laten we aansluitend opnieuw zingen over de goedheid van God. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En laten we hiervoor gaan staan. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart de volgende woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader. Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en is Hij vlees geworden door de Heilige Geest uit de maag Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gestorven onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Maar op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. En Hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En Zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene. Een apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zon. Wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we opnieuw samen in ons gebed naar de Heere toe gaan. Onze Vader, die in de hemel woont. Heer, dank u wel dat we u zo mogen aanspreken. Want u bent zo groot. U bent zo machtig. Maar toch wilt u, dankzij de Heere Jezus, en boven alles, onze hemelse Vader zijn. Wilt u als een liefdevolle Vader voor ons allemaal zorgen? En we danken u, Heer, en wij prijzen u dat u ons voorstellingsvermogen zo ver te boven gaat. Dat u gelukkig niet past in ons bevattingsvermogen. Want als dat zo was, ja, dan zouden wij groter zijn dan u. En dan waren we reddeloos verloren. Maar Heer, wat een geluk dat we klein mogen zijn. Kwetsbaar mogen zijn. En dat we mogen schuilen bij u. En Heer, we willen u bidden of u ons allemaal daar iedere keer weer de moed voor wil geven. Om echt bij u te schuilen. Met alles wat er in ons leven is. Dat we de moed vinden om te stoppen met onszelf groot te houden. Met stoer te doen. Of zelf maar alles in de hand te willen houden. Alles onder controle te willen houden. Heer, geef dat we echt allemaal de moed vinden om heel ons leven in uw handen te leggen. Los te laten. En alles wat er in ons leven is, toe te vertrouwen aan u. Aan de God die goed is. Heer, geef ons daarvoor allemaal uw Heilige Geest. Om dit elke keer weer en elke keer meer ons eigen te maken in ons leven. Heer, en wilt u bij ons zijn? Als we misschien ook op dit moment door een moeilijke periode in ons leven heen moeten gaan. Heer, u kent ons, u kent ons hart. U weet het of er misschien verdriet in ons leven is. Er eenzaamheid is. We worstelen met een ziekte. Of dat nu lichamelijk of psychisch is. Misschien rouwen we om iemand die we aan de dood verloren hebben. Langere tijd of kortere tijd geleden. Misschien zijn er andere dingen. Heer, u weet het en u kent het. En dank u wel dat we met al die dingen naar u toe mogen gaan. Dat we er niet in ons eentje mee ons ermee moeten zien te redden. Dat we er niet mee hoeven rond te blijven lopen. Maar dat we het bij u mogen brengen. Dat we het los mogen laten. En Heer, help ons daar elke keer weer bij. En wees bij ons. Als we door zo'n moeilijke periode heen moeten gaan. Help ons dan om echt iedere keer te schuilen bij u. Vader, dank u wel dat we uw goedheid mogen proeven. Uw goedheid in ons leven mogen opmerken. En Heer, als we dat doen, geef dat dan ook iedere keer weer smaak naar meer. Help ons om tijd te nemen. Om van uw goedheid te genieten. Om bij u te kunnen zijn. Tijd te nemen om in de Bijbel te kunnen lezen. Om te bidden. Met u te praten. Stil bij u te zijn. Heer, en geef dat we, als we uw goedheid proeven, dat we dat ook vooral delen met elkaar. Dat we daar ook elkaar over vertellen, elkaar daarin meenemen. Wat we gemerkt hebben, wat we gezien hebben, wat we ervaren hebben van goedheid van u in ons leven. En Heer, ook naar de mensen die u niet kennen. Naar onze niet gelovige vrienden, collega's. Onze niet gelovige buren. Help ons om, ja, ook hen iets te laten proeven van die goedheid van u, om hen uit te nodigen. Om ook te gaan proeven. Om ook te gaan genieten van uw goedheid, van uw trouw, van uw liefde. En Heer, wilt u ons ook daar moed voor geven. Wijsheid voor geven, tact voor geven, inzicht voor geven. Hemelse Vader, zo willen we u danken. Voor alles wat we deze zondag weer uit uw hand hebben ontvangen. Uit pure goedheid. Dank u wel dat we weer samen bij u mochten zijn. Dat u ons gevoed hebt met uw woorden van leven. Dank u wel dat we elkaar weer mochten ontmoeten. Dat we ook weer mochten zien, letterlijk mochten zien en ervaren, we staan er niet alleen voor. U geeft ons aan elkaar om ook elkaar mee te nemen, elkaar te bemoedigen, voor elkaar te bidden en voor elkaar te zijn. Dank u wel dat we u mochten aanbidden, dat we u mochten prijzen. Dat we uw zegen mogen ontvangen. En dat we op die manier ook weer mogen beginnen aan de nieuwe week die voor ons ligt. Heer, we weten niet wat deze week ons brengen zal, of het mooie dingen zijn, moeilijke dingen of misschien wel allebei. Maar één ding mogen we zeker weten, dat u met ons meegaat. Dat u heel dicht bij ons bent. En wilt u ook ons daarom helpen om ook heel dicht te leven bij u, elk moment van de dag. Dat vragen we aan u. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Dan krijgt u nu eerst de gelegenheid om iets wat u van de heren ontvangen hebt eraan hem terug te geven in de collecte. En na de collecte gaan we als laatste lied met elkaar zingen op Psalm 118 vers 1 en vers 10. Laat iedereen Gods goedheid prijzen. En dat de heren uw gaven mogen zegenen. Gods liefde duurt in eeuwigheid. Ontvang in dat vertrouwen de zegen van onze God. De genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest is met u allen.